Nogmaals een hele goede morgen. Ons eerste lied dat we gezongen hebben, Loof de Heere, alle gij volken. En ik heb dat thema eigenlijk verschillende keren horen terugkomen. Over God loven, over God danken. Ons laatste kinderliedje ging over God danken, biddend neerknielen. We hebben nu gezongen over Gods goedheid, Gods trouw. We hebben gehoord van die mercy ships, die drijvende ziekenhuizen, die bijzonder goed werk verrichten in de naam van de Heer Jezus. Wat ik met jullie wil delen, denk ik, sluit daar heel mooi bij aan. Ik wil het hebben over een opdracht die we verschillende keren terugvinden in Gods woord voor Gods kinderen. Ik denk een hele belangrijke opdracht. En ik durf te zeggen, zelfs een hele mooie opdracht. Paulus spreekt ervan in zijn brief aan de Romeinen, en dat wil ik eerst met u lezen, in Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen hoofdstuk 15, vers 5 en vers 6. Vers 5, de God nu der volharding en der vertroosting. Geef u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus moogt verheerlijken. En het gaat me om dat laatste. De Heere God, onze hemelse Vader, verheerlijken. Een belangrijke opdracht en een hele mooie opdracht. Alleen de vraag is, wat is dat eigenlijk, hem verheerlijken? En dan wil ik nog een tweede vraag proberen te beantwoorden. Hoe doe je dat heel concreet? Hoe doe je dat in de praktijk? Eerste vraag, wat is onze hemelse Vader verheerlijken? Het is een beetje een ouderwets woord, is het niet? Het is een beetje een ongewoon woord dat we niet meer zo vaak in de mond nemen, verheerlijken. U gaat het de komende dagen, als u de krant leest, niet tegenkomen, daar ben ik tamelijk zeker van. Vandaar dat bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling kiest voor een andere uitdrukking. En zij hebben het over lof brengen aan God. Ze hebben het over hem eer bewijzen. Zijn grootheid tonen. En ik denk dat het daar veel mee te maken heeft. God verheerlijken. Aan het begin van zijn brief, in zijn Romeinenbrief, gebruikt Paulus die uitdrukking ook. Kijk eens in hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. En dan lees ik vanaf vers 20. Het gaat over hoe het fout gelopen is met de volkeren in deze wereld. Kijk wat Paulus schrijft in vers 20. Want hetgeen van hem en van de Heere God niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Hier geeft Paulus commentaar op de relatie tussen de volkeren en de schepper. En Paulus wijst erop dat daar iets grondig fout gelopen is. Namelijk dat ze God de plaats, de eer die hem toekomt, op zeker ogenblik niet meer wilden geven. Met alle gevolgen van dien. De weigering om de Heere God te verheerlijken, om hem te danken, had dramatische gevolgen. En Paulus beschrijft deze gevolgen, hij heeft het over onwetendheid, het is duister geworden in een onverstandig hart. En in de volgende verzen spreekt hij, beschrijft hij ook een moreel verval van de mensheid. En ook algemene afgoderij. Maar het gaat me vooral om twee werkwoorden. In vers 21. Hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En hier geeft Paulus een belangrijke tip van wat hij bedoelt met verheerlijken. En hij gebruikt een tweede werkwoord, danken. God verheerlijken is in de eerste plaats hem danken. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk voor u en voor mij ook. Immers, hoewel zij God kenden, wij kennen hem nu bijzonder goed. Wij kennen niet alleen zijn kracht en zijn goddelijkheid, maar we kennen vooral zijn liefde en zijn barmhartigheid. En in de eerste plaats dienen wij daarop te reageren, denk ik, met dankbaarheid. Een van de belangrijkste kenmerken van christenen, van u en mij, zou onze dankbaarheid moeten zijn. We hebben tal van liederen die daarover gaan, over die dankbaarheid. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Dat is mooi, hè? Ik vind dat een geweldige tekst. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt, wat mij ook mag overkomen, laat me nog zingen als de avond kom, u snapt wat er bedoeld wordt met die tekst, hè? Heer, wat er ook gebeurt, wat mij ook mag overkomen, en er kunnen ons soms onprettige, pijnlijke, verdrietige dingen overkomen. Maar toch, Heer, wil ik nog zingen 's avonds. Toch wil ik nog met een dankbaar hart naar u toekomen. Want in het volgende vers zingen we, Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid zal ik blijven zingen. 10.000 redenen. Ik vind dat nog een beetje weinig, eerlijk gezegd. Maar goed, moet u niet overdrijven misschien. 10.000 redenen voor dankbaarheid. Een van de belangrijkste kenmerken van een christen, van een kind van God, zou onze dankbaarheid moeten zijn. We kunnen onze hemelse Vader in de eerste plaats verheerlijken met de vrucht van onze lippen. En dat doen we deze morgen. We zingen voor hem. We bidden tot hem. We loven en we prijzen hem. Er is nog een tweede manier waarop we onze hemelse Vader kunnen verheerlijken. Ja, absoluut. De Heer Jezus geeft ons een heel belangrijke tip in zijn bergrede. Als hij zegt, laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. Dus niet alleen met onze woorden, maar ook met onze handen, met onze daden, met onze goede werken, kunnen we onze hemelse Vader verheerlijken. En dat geldt specifiek voor ons christenen. Wij zouden in de buitenwereld niet alleen mogen bekend zijn voor de posters die we ophangen, de flyers die we uitdelen, weet je wel. Maar ook door onze goede werken. En door de eeuwen heen hebben christenen dit heel goed begrepen. Het zijn christenen die begonnen zijn met ziekenhuizen op te richten, met weeshuizen, met bejaardentehuizen. Het zijn christenen die het gedaan hebben. Anderen hebben dit voorbeeld gevolgd. Maar ook vandaag nog. Het zijn christenen die mercy sips uitsturen. Met alle respect, maar ik hoor weinig over moslims en hindoes en boeddhisten die hetzelfde doen. Waar zijn hun ziekenhuizen? Waar zijn hun mercy sips? Het is in de naam van de Heer Jezus dat het gebeurt. En dit brengt eer aan onze hemelse Vader. Op die manier tonen we dat we niet alleen zijn hart kennen, maar dat we het ook zelf hebben. Een hart van barmhartigheid, waarmee we zorg willen dragen voor de noden om ons heen. En tegelijkertijd is het ook een grote uitdaging voor elke plaatselijke gemeente. Wat zijn de noden in onze omgeving? Kunnen we daar iets betekenen? Kunnen we op een bepaalde manier met goede werken Gods liefde tonen en uitdragen? We hebben gehoord uit Efeze hoofdstuk 2. David heeft het ons voorgelezen over die goede werken die God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En de Bijbel heeft ons tal van prachtige voorbeelden van mannen en vrouwen die dat goed begrepen hebben. In Handelingen bijvoorbeeld leer je Tabitha Dorcas kennen, lid van de gemeente te Joppe, met een geweldige reputatie. Niet dat ze geweldige preken kon afsteken, niet dat ze boeiende bijbelstudies kon geven, niet dat ze een van de leidende figuren was. Er was één ding waar ze voor bekend stond, voor haar uitzonderlijk goed naaiwerk. De mantels, de hemden, de rokken die ze maakte, die ze naaide. En die ze overal gratis uitdeelde aan mensen die er behoefte aan hadden. En zij was zo belangrijk voor de gemeente te Joppe, dat toen ze plots kwam te overlijden, was het grote paniek. Grote paniek, want hoe moest het nu verder zonder Dorcas? En toen hoorden ze dat Petrus in de buurt was. En ze dachten, daar moeten we Petrus bij halen. En Petrus komt en ze leggen hem het probleem uit. En ze tonen hem een paar voorbeelden van die mantels en die hemden. Kijk eens, Petrus, zeggen ze. Moet je zien wat een kwaliteit. Dubbel gestikt, kijk naar die voering. Vind je nergens, behalve bij onze Dorcas. En Petrus, we weten niet hoe het nu verder moet, want ze was een stralende ster aan het firmament van onze gemeente. Snap je, Petrus, dat? Oké, ik denk dat ik het begrepen heb. Laat me even alleen. En Handelingen schrijft, Petrus knielt neer en hij begint te bidden. En dan gebeurt er iets uitzonderlijks. Dorcas komt weer tot leven. En dit is echt uitzonderlijk. Lees uw Bijbel maar van de eerste tot de laatste bladzijde. Je zult geen 10 voorbeelden vinden van mensen die terug tot leven komen. Tijdens de bediening van de Heer Jezus zijn er 3. De jongeling op weg naar het kerkhof. Dochtertje van Jairus. Lazarus, de goede vriend van de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf. In het Oude Testament zul je er ook wel een voorbeeld vinden, maar je gaat er geen 10 vinden. Dus het feit dat Dorcas door de Heere God tot leven wordt gewekt, is een belangrijk signaal hoe hij denkt over goede werken. De waardering die hij heeft voor iemand als Dorcas. Zeg dus nooit was maar wat naaiwerk. In Gods ogen is het buitengewoon belangrijk. De dingen die voor hem in zijn naam gebeuren. Dit is een opdracht voor ieder van ons. We hebben bij onze wedergeboorte één of meerdere gaven gekregen. Waarmee we ons dienstbaar dienen op te stellen in de gemeente. In de eerste plaats voor de gemeente zelf, maar ook buiten de gemeente. In de maatschappij kan het gebeuren dat je werkloos wordt. Maar in de gemeente werkloze christenen, ik zou niet weten hoe en waarom eigenlijk. Het is kwestie van dienstbaar te zijn. En het allergrootste voorbeeld is de Heer Jezus zelf. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 17. Dat beroemde hogepriesterlijke gebed, zo noemen we dat. Dat gebed dat de Heer Jezus uitsprak korte tijd voor zijn arrestatie. Voor die nacht van lijden en zonderdag de kruisiging. Johannes hoofdstuk 17. Kijk wat de Heer Jezus bidt in vers 4. Hij spreekt tot zijn vader. En hij zegt in vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. De Heer Jezus had een taak. U en ik hebben een taak. Een werk voor onze hemelse Vader. Hij verwacht dat we hem dienen. Daarom heeft hij ons gaven gegeven, geestelijke gaven. Er is verschil in gaven. Er is verschil in bediening. Het is niet zo belangrijk welke gaven u gekregen hebt. Het is belangrijk dat je ze gebruikt. Dat je dienstbaar opstelt. Regelmatig vragen, Heer, wat kan ik doen voor u? Kan ik ergens een plezier mee doen? Wat zijn die goede werken die je voor mij bereid hebt? En weet je wat daarbij belangrijk is? Onze trouw. We hebben daar juist in ons laatste lied gezongen over Gods trouw. Maar wat met onze trouw? Zijn wij trouw in onze bediening? Zetten we door? Geven we niet op? Heeft u gehoord wat de Heer Jezus zei in vers 4? Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen. Ondanks de tegenstand. Hoe vaak werd de Heer Jezus niet uitgelachen, vals beschuldigd, werden de stenen naar hem gegooid. Hij deed door. Hij gaf niet op. Ik heb u verheerlijkt door het werk te voleindigen. Het is heel belangrijk dat we trouw blijven. Dat we hem blijven volgen, dat we hem blijven dienen. Desnoods als het moet tot in de dood. Kijk een beetje verder in het Johannesevangelie in hoofdstuk 21. Dan heb je dat bekende gesprek dat de Heer Jezus na zijn opstanding voert met Petrus. Als hij hem 3 keer dezelfde vraag stelt. U weet wat ik bedoel. Hè? Maar dan gaat het gesprek nog eventjes verder. Johannes hoofdstuk 21, vers 18. En vers 18, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij ging waar gij wilde. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En we weten dat Petrus de martelaarsdood is gestorven. Dat ook hij gekruisigd is. Ook hij is op zeker ogenblik gearresteerd. En zijn handen werden gebonden, werd gebracht naar een plaats waar hij liever niet kwam. Waar hij gekruisigd werd. En daar voegt Johannes iets heel, een heel belangrijk commentaar aan toe. Hè? Die laatste woorden die ik gelezen heb, vers 19, dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zal. En dat is een beetje raar op het eerste zicht. Dus die martelaarsdood, die kruisiging van Petrus, daar wordt God mee verheerlijkt. Hoezo? Maar mijn suggestie is de volgende. Als er iets is dat diepe indruk maakt op andere mensen, dan is het dit. Onze trouw tot in de dood. Dan zien zij dat we het 200% menen. De boodschap die we al die tijd verkondigd hebben. De woorden die we over de Heer Jezus uitgesproken hebben. Dan zien ze dat het geen fabeltje is. Dan zien ze wat het ons mag kosten. En dan ziet de Heere God wat het ons mag kosten. En dit draagt bij tot zijn heerlijkheid. Je hebt misschien die slogan nog gehoord in verband met die martelaars. Het bloed van de martelaars is het zaad van de kerk. Ja. Trouw tot in de dood. Wat daarbij ook heel belangrijk is, dat is als we God dienen, als we onze gaven gebruiken, dat we voorzichtig zijn. De bedoeling is dat God de eer krijgt, niet wij. Want het hart is soms een beetje arglistig. En soms kan wat we doen voor de Heer God, kan dat indruk maken. Wees daar voorzichtig mee. God de eer geven, niet wij. Dus God verheerlijken met onze woorden, met onze lippen, onze dankbaarheid. Ten tweede met onze handen, met de daden, de goede werken die we voor hem doen. Ik heb nog een derde mogelijkheid gevonden in Gods woord. Daarvoor keren we een beetje terug in Johannes naar hoofdstuk 15. Dat is de allerlaatste gelijkenis die hij heeft uitgesproken op die laatste avond, die afscheidsavond. Dezelfde avond wordt hij gearresteerd. Die avond heeft hij het avondmaal ingesteld, heeft hij de voeten van zijn discipelen gewassen, heeft hij over de trooster gesproken. En nu zijn allerlaatste gelijkenis. Hoofdstuk 15, vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien ge in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt ge niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de ranken is verdord. Men verzamelt ze, werpt ze in het vuur, ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat ge maar wilt, het zal u geworden. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Dat is een gelijkenis die niet zoveel uitleg vraagt. De Heere God wordt hier vergeleken met de eigenaar van een wijngaard. Hij is een landman. Mijn vader is de landman. Hij is de eigenaar van de wijngaard. En wat draagt nu bij tot de eer van de eigenaar van zo'n wijngaard? Ja, de opbrengst, misschien heb je dat al gezien in documentaires op tv. Misschien heb je ooit al zelf zo'n wijngaard bezocht. En dan de eigenaar vol trots toont hij u dat. Hè. En dan mag je ook eens proeven. En dan verwacht hij natuurlijk, hij zegt, heerlijk, geweldig. En dan straalt hij. Want dat is een heerlijkheid die hij met u deelt. Daar heeft hij jaren voor gewerkt, daar heeft hij geïnvesteerd. Daar heeft hij al zijn zorg aan besteed. Er was een man hier in West-Vlaanderen, in een van de gemeenten in West-Vlaanderen, waar ik destijds bijbelstudies 's avonds kwam geven. En die had een hele mooie hobby. Die had een grote tuin waar hij groenten kweekte. En elke keer als ik 's avonds daar kwam bijbelstudie geven, had hij zo'n plastic zak bij. En zei, hier Guido, dat is voor u. Uit mijn hof. En zat er wat salade in of kerven. Van alles, zo een beetje afhankelijk van het seizoen. Maar elke keer had hij iets bij. En zijn ogen twinkelden, zijn ogen straalden. Je merkt dat hij er plezier in had, dat hij dat kon delen. Dat was zijn heerlijkheid. Dat was zijn trots. Dat vond hij geweldig. Heeft u zich ooit afgevraagd wat voor de Heere God nu in verband met u en met mij het allerbelangrijkste is. Iets dat zo belangrijk is, dat zo kostbaar is voor hem, dat hij dus een enige geboren zoon heeft voor laten sterven op dat vreselijke kruis van Golgotha. U zegt, hierom, maar dat is een makkelijke vraag. We kennen allemaal het antwoord op. Jezus is gestorven voor onze zondenschuld te betalen. Natuurlijk, ja, zeker, absoluut. Maar dat is niet het hoofddoel. Dat was enkel een obstakel, een verschrikkelijk obstakel, dat in de weg stond voor het hoofddoel. Gods hoofddoel is het volgende. Paulus verwoordt het mooi in Romeinen 8, vers 29, als hij zegt dat we bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. De nieuwe Bijbelvertaling zegt, we zijn bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Wat bedoelt de Heere God daarmee? Wat is dat heel concreet? Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Ik denk niet dat het met zijn uiterlijk te maken heeft. Hoewel, in zekere zin wel, want we gaan straks een verheerlijk lichaam krijgen, net als dat van hem. Maar we gaan niet hetzelfde uiterlijk krijgen. Het gaat om zijn innerlijke. Het gaat om zijn persoonlijkheid. Zijn karakter. En de Heer Jezus heeft exact hetzelfde karakter als de Vader. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. En dat is Gods doel met u en met mij. Ons van binnen innerlijk zodanig veranderen, dat we op zeker ogenblik zijn eigen karakter en het karakter van de Heer Jezus gaan weer spiegelen. Dat ook wij als twee druppels water op de Vader en de Zoon gaan gelijken. Daarom is de Heilige Geest in ons komen wonen. Dat is nu het grote werk van de Heilige Geest. Want de vrucht van de Geest is liefde, goedheid, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal karaktereigenschappen van de Heer Jezus zelf, die nu in ons gereproduceerd worden. Vraagt een beetje tijd. Het is niet dat je van de ene dag op de andere plots een beeld van de Heer Jezus wordt. Dat is een groeiproces. Maar zegt Paulus in 2 Korinthe, we veranderen van dag tot dag, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Elke dag een beetje meer. Afhankelijk van de ruimte die je de Heilige Geest geeft. Maar op zeker ogenblik is daar die kostbare vrucht, die liefde, die goedheid, die vriendelijkheid, die zachtmoedigheid. En de mensen zien dat we veranderen. En ze zien beetje bij beetje Christus gestalte nemen in ons. Ze zien wat het betekent om een echte christen te zijn. En als je dan op zeker ogenblik, ik denk aan dat liedje van Stef Bos, hè, dat je op zeker ogenblik mag zingen, papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is mooi hoor, als je dat als christen mag zingen, hè, papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is zijn absolute hoofddoel. Dat is hoe we hem kunnen verheerlijken. Met onze lippen, met onze handen, met ons innerlijk. Met onze persoonlijkheid, die meer en meer naar zijn beeld hervormd wordt. Dit wil ik jullie meegeven deze morgen. En daar wil ik ook heel graag voor danken. Vader in de hemel, wat een voorrecht om u te mogen kennen, om Abba, Papa, Vader te mogen zeggen. Heer Jezus, we weten wat het u gekost heeft om dat mogelijk te maken. Dank u ervoor. Dank dat u mijn schuld, dat u onze schuld heeft, volledig vereffend. Dat u de poort van de hemel heeft geopend. Dank voor de gave van de Geest, zodanig dat wij nu kunnen dienstbaar en bruikbaar zijn. En dank voor het werk van de Heilige Geest die in ons is komen wonen. om ons te veranderen, tot we meer en meer op u gaan gelijken. Heere, dank. Amen.